Welkom bij de Sociologie Show.
Hé, leuk! De Sociologie Show.
Welkom bij de Sociologie Show.
Een podcast waarin sociologen vertellen wat we beslist moeten weten.
Met in deze aflevering Bettina Bok. In Wageningen hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling. En in Groningen bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland. Mijn naam is Tara Lewis en ik ben journalist.
En ik ben Marcel Ham en ik ben hoofdredacteur bij het tijdschrift voor sociale vraagstukken.
Bettina, welkom.
Dankjewel.
Hoe is de stemming op het platteland? Want dat vragen wij ons af, want de voorlaatste verkiezingen, met de enorme winst van de BBB, grote gevoelens van miskenning op het platteland te bestaan. En een jaar geleden hadden we weer verkiezingen en toen was de BBB opeens gedecimeerd. En toen vroegen we ons af, zijn die gevoelens van miskenning die we ongeveer 2 jaar geleden dachten te ontwaren, opeens verdwenen? Wat is er aan de hand op het platteland?
Nou, als je zegt, er is miskenning op het platteland. Het is een beetje algemeen gezegd en een beetje te breed. Ik denk dat het verschilt waar je kijkt op het platteland en wie je vraagt op het platteland. Maar in het algemeen zijn die gevoelens van miskenning er nog steeds.
En kun je die gevoelens omschrijven? Hoe zien die eruit?
Nou, die mensen die zich miskend voelen, maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen. De steeds grotere afstanden naar scholen, huisartsen, ziekenhuizen. Het gebrek aan woningen voor jongeren. Aan de plaatsing van windmolens. De discussie nu over wapenopslag. En maken zich ook zorgen over hoe gaat het nou verder met de landbouw in de natuur.
En is het ook miskenning in de zin van dat ze het gevoel hebben dat mensen op het platteland het gevoel hebben dat mensen in de stad, in de randstad, op ze neerkijken?
Kijk, ik denk dat aan de basis van veel van die gevoelens van miskenning ligt het gevoel niet gezien en niet gehoord te worden en daarmee ook niet op waarde geschat te worden. En met een laatste bedoel ik bijvoorbeeld dat kennelijk die gebieden en de mensen die er wonen het minder verdienen om in geïnvesteerd te worden dan de mensen in de gebieden in de Randstad.
En dat is dan eigenlijk meer gericht op de overheid dan per se richting de stad? Of is dat, hangt dat samen, gevoelsmatig?
Ik denk dat het samenhangt. Ik denk dat eerst veel teleurstelling in de overheid en in de ouderwetse partijen, zeg maar. En vandaar dan het kiezen voor andere partijen, nieuwe partijen, die andere dingen lijken te beloven. En zich meer laten kennen als uit de regio. En veel politici worden gezien als stad. Tegelijkertijd is er ook wel bij sommigen althans het idee dat er in de Randstad en misschien wel met name in Amsterdam allerlei mensen vinden die zeggen en vinden dat de dingen zo moeten gebeuren als zij vinden dat ze moeten gebeuren. De zogenaamde havermelkelite.
Ja. Heb jij ook het idee dat die winst van BBB verklaard kan worden door die onvrede? Of die gevoelens van miskenning?
Ik denk wat de BBB heel handig heeft gedaan, in ieder geval toen in de aanloop naar die verkiezingen, wat overigens provinciale verkiezingen waren en de andere waren landelijke verkiezingen. Dat verklaart natuurlijk ook verschillen in uitslag. Heel erg handig gebruik gemaakt hebben van die tegenstelling stad-platteland. En heel erg handig ook gebruik gemaakt hebben van dat gevoel van miskenning en niet gezien worden. En tegelijkertijd een soort, terwijl wij toch eigenlijk zo Nederlands zijn en zo goed zijn en zo sterk zijn en zo belangrijk zijn. Ja. En tegelijkertijd speelde toen natuurlijk ook al dat hele stikstofdebakel. Dus dat heeft ze ook heel erg in de kaart gespeeld, denk ik. En nieuw, hè? Een ander geluid. En nieuwe partijen met een ander geluid. En die zeggen, en ik sta wel voor je op. Ja, dat werkt. Zeker bij provinciale verkiezingen.
Ja.
Ja, Tara, voordat we verder gaan, ik heb eigenlijk wel even behoefte om naar mensen te luisteren die niet in de stad of op het platteland of in een dorp wonen. Jij hebt met 2 mensen gesproken.
Ja, laten we even luisteren.
Vragen te straat.
Ja, wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar woon je nu?
Ik ben Rina Wissenbar. Ik ben nu 40 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam-Zuid. geboren in Rotterdam. En uiteindelijk voor de liefde verhuisd naar Barneveld.
Ja, wat ervaar je eigenlijk als het grootste verschil tussen Rotterdam of Rotterdam-Zuid dan specifiek gezien en Barneveld?
De populatie en de gemêleerdheid van de mensen. Dat is niet met elkaar te vergelijken.
Heb je het gevoel dat er een kloof is tussen stad en dorpen, plattelandsdorpen zoals Barneveld?
Zeker. Ik merk wel dat mensen gewoon niet weten. Bijvoorbeeld, ik ben zelf Surinaams ingestaan. Maar het is hier totaal onbekend met welke migratiestroom Hindustanen dan naar Nederland zijn gekomen. Of überhaupt dat Suriname een kolonie is geweest van Nederland. Dat is hier, leeft helemaal niet. Men is hier daar niet mee bekend. Daar wordt op school onvoldoende aandacht aan besteed. Of het beklijft gewoon niet.
Heb je nog het idee dat er misschien ook, is er ook een soort onvrede vanuit het platteland richting de steden, de Randstad?
Onvrede, dat zou ik niet zo willen kwalificeren. De mensen lijken hier redelijk content. Ik denk dat de meeste mensen hier gewoon totaal niet weten hoe het in de stad, wat voor soort mensen er bestaan. Dus mensen zijn gewoon totaal onbekend met andere bevolkingsgroepen, wat voor type mensen dat zijn. En dat dat eigenlijk ook gewoon hele normale mensen zijn. Het is een soort van onbekendheid dat onbemind maakt.
Ja, ik ben wel benieuwd. Bettina, is dat iets wat je herkent van uit jouw werk?
Nou, wat ik herken bijvoorbeeld is dat zij zegt, mensen zijn ook heel content hier te wonen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Als we het hebben over de kloof, wordt heel vaak toch gedacht vanuit in de stad is het toch beter en op het platteland gaat het steeds minder. En dus zijn de mensen boos. Heel veel mensen zijn wellicht boos op de overheid, maar leven er heel graag en wonen er heel graag en zijn heel trots op die regio's en vinden eigenlijk dat het leven daar beter is dan in de stad. En zouden absoluut niet in de Randstad willen wonen. Dus dat herken ik heel duidelijk. En dat kan samengaan. Hè? Ook het niet gezien, niet op waarde geschat te worden, dat kan je ook boos maken. En het is ook waar dat de bevolking minder gemengd is in de zin van migratie, in de zin van kleur. Het is witter op het platteland doorgaans. Ja. Je hebt wel veel arbeidsmigranten natuurlijk. Die heb je wel heel veel op het platteland.
Ik kan me ook wel voorstellen dat wat je dan net eventjes bijvoorbeeld die havermelkelite in Amsterdam noemt. Ja, daar zijn natuurlijk van dat soort het wokeisme tiert daar welig. En ik kan me ook voorstellen dat misschien daar ook wel, dat ook een tegenstelling is. Dat die behoefte van een deel van Amsterdammers om het wel over het koloniale verleden van Nederland te hebben en Zwarte Piet af te schaffen versus wat er dus op het platteland leeft. Wat mensen daar misschien helemaal niet mee bezig zijn. Nou ja, zoals ik van Rina begrijp, daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig zijn.
Is Zwarte Piet een splijtswam tussen de stad en het platteland?
Laat ik het zo zeggen. Op het platteland wonen heel veel verschillende mensen met allerlei verschillende ideeën. Heel vaak wordt er gezegd dat het platteland is BBB en de stad is GroenLinks. Ook op het platteland heb je veel GroenLinkser en heb je ook veel mensen die misschien Zwarte Piet helemaal niet meer willen. Maar er zijn ook mensen die zich heel sterk vereenzelvigen met het verdedigen van tradities en eigenlijk een soort omgekeerde houding. Zeggen van dit is van ons, daar mag je niet aankomen. Ik denk dat er meer aan dat soort mensen zijn die aan dat soort tradities hechten en wellicht ook minder persoonlijke ervaring hebben met hoe kwetsend dat over kan komen, omdat er minder contact hebben met die mensen die het kwetst. Tegelijkertijd denk ik dat er ook heel erg sterk een houding is van waar bemoeien je mee? Dan mogen we toch zeker zelf wel weten hoe wij, welke feesten we vieren en hoe we dat doen. En wat heb jij te maken met mijn paasvuur? Dat is het omgekeerde. Of met mijn dialect.
Ja,
en dat zit er ook achter. in dat spreekwoordelijke van anderen uitleggen hoe ze hun leven moeten leiden. En dan vanuit het centrum naar de periferie. Dat roept weerstand op.
Ja.
Bettina, volgens mij is van jou de uitspraak dat Rotterdam-Zuid meer gemeen heeft met Oost-Groningen dan we denken.
Ja, stad en platteland zijn zeker in Nederland dicht bij elkaar. Afstanden zijn natuurlijk ook klein. En heel veel mensen die op het platteland wonen gaan dagelijks naar de stad voor allerlei zaken. Voor onderwijs, voor ziekenhuizen, voor theater, de opera. En omgekeerd heb je ook heel veel stedelijke mensen die op het platteland wonen. Of mensen op het platteland die tijdelijk in de stad hebben gewoond en weer terugkomen. Dus het is best wel gemengd. Die vergelijking tussen Oost-Groningen en Rotterdam-Zuid heeft te maken met het feit dat het eigenlijk allebei gebieden zijn die sociaal-economisch zwak zijn en daar ook voor een deel vergelijkbare factoren aan de grondslag liggen. Namelijk lage opleiding, lage inkomen, lage gezondheid en afstand tot de drempels ervaren aan toegang naar onderwijs en naar zorg. Het verschil is dat in Oost-Groningen het veel meer ook daarmee te maken heeft dat de geografische afstanden groter worden. En in Rotterdam zijn de drempels denk ik minder in afstand. Ook in Rotterdam zijn er drempels om naar de huisarts te gaan. Maar volgens mij niet omdat de huisarts er niet is, maar omdat die overbelast is. Of vanwege de eigen bijdrage die je moet betalen. Niet voor de huisarts, maar voor andere gezondheidszorg. Wat ook vergelijkbaar is, is denk ik dat die stigmatisering van die plaatsen. Ook Rotterdam heeft, Zuid heeft een slechte naam. En Oost-Groningen heeft een slechte naam. Ook dat speelt in beide gebieden. Maar Rotterdam-Zuid is wel stads. En in die zin onderdeel van dat stedelijke, randstedelijke, moderne, progressieve, individuele, individualistische. Terwijl Oost-Groningen veel meer dat idee heeft van dat is in de periferie, dat is ver weg. Dat zijn is oude industrie, dat zijn mensen die niet zo modern zijn. Maar dat speelt meer in Oost-Groningen, denk ik, dan in Rotterdam-Zuid.
Ja, ik heb nog iemand bevraagd over de ogenschijnlijke kloof. Laten we even luisteren.
Vragen te straat.
Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar woon je nu?
Ik ben Marco de Haan. Ik kom uit Balkbrug en ik woon nu in Rotterdam.
En wat ervaar jij als het grootste verschil tussen waar je vandaan komt en waar je nu woont?
Nou, allereerst gewoon heel praktisch alle dingen die je kunt doen in de stad. Ja, en ik vond het wel lekker om een beetje ver weg van de mensen te wonen waarin ik opgroeide.
Waartussen
ik opgroeide. Ik ben in een christelijke omgeving opgegroeid. Zelf homo. Dus dat was. Ik vond het wel lekker om die christelijke omgeving niet meer om me heen te hebben.
Want er was niet zoveel ruimte voor homoseksualiteit.
Dat gevoel had ik zelf in ieder geval. Dat je gewoon lekker je gang kunt gaan in de stad. Dat er niet meer. Ja, ik weet je wat bij mij ook is. In de omgeving waar ik opgroeide, moest ik twee keer naar de kerk. En was er helemaal een leven rond dat christendom gebouwd. En nu kan ik dat helemaal zelf uitzoeken.
Heb je het idee dat er een kloof is tussen stad en platteland?
Ik denk dat er heel sterk. Weet je wel, binnen de stad zijn ook allemaal kloven. Op het platteland kom je nog mensen van verschillende opleidingen heb je mee te maken. In een kerk bijvoorbeeld ook. Met mensen met allerlei verschillende beroepen. En ik denk dat mijn leven nu, mijn omgeving nu bestaat veel meer uit vooral hoogopgeleide mensen. Dus ik denk dat je in de stad kun je juist weer je eigen groepjes heel erg opzoeken. En heb je voor de rest niet zoveel met elkaar te maken. Terwijl in een dorp is alles wat meer door elkaar. Maar wat je tegelijkertijd ziet in een dorp, dat bepaalde mensen, zoals ik, daar weg trekken. Dus dat daar dan ook weer bepaalde mensen weg zijn. Maar tegelijkertijd is ook niet zo'n harde kloof. Want ik kom daar ook nog veel weer terug, weet je wel. Dus, en dan kom ik, ja, dan mijn vader is boer en dan, weet je wel. Dus dan raken die werelden elkaar toch ook weer.
Er werd wel gezegd toen BBB de ene laatste verkiezingen won, dat een van de redenen dat zij zo groot zijn geworden is omdat er veel onvrede is buiten de stad over hoezeer het land gericht zou zijn op de stad.
Is dat iets wat je ook herkent?
Ja, die onvrede die zie ik wel heel erg op het platteland. Of in ieder geval in de omgeving waar ik kom. Of onvrede. Ja, gewoon onbegrip in hoe er met boeren dus omgegaan wordt. Dat zie ik wel, ja.
Ja, is dat ook iets wat je herkent, Bettina? Dat mensen die misschien afwijken van bepaalde normen sneller wegtrekken uit van het platteland?
Wat ik zie bij jongeren, of bij jonge mensen, is er zijn een aantal die willen heel graag blijven op het platteland. Om allerlei redenen. Vaak omdat ze gaat het om vrienden en familie, maar ook om de ruimte en de natuur en alle avontuurlijke dingen die je zeg maar in de buitenruimte kunt doen. Aan de andere kant zie ik ook veel jongeren die zeggen, ik wil zo snel mogelijk weg. Ik wil iets anders. Ik wil het avontuur van de stad. Ik wil allerlei verschillende soorten mensen leren kennen. En wil ook ontsnappen aan die sociale controle. Dat kan om allerlei redenen zijn. Dus dat kan zijn vanwege homoseksualiteit. Dat kan ook gaan. Nou ja, dat kan politieke redenen hebben. Kan allerlei redenen hebben waarom je zegt, ik ben hier in mijn eentje en ik wil meer mensen zoals ik leren kennen. En daar heb ik meer kans op in de stad.
Maar het is wel bijzonder dat hij in de stad meer kloven ervaart dan vroeger in zijn dorpsgemeenschap, waar hij in de kerk verschillende mensen van verschillende klassen tegenkwam. Dat is toch wel opmerkelijk.
In de stad kan je waarschijnlijk makkelijker je aansluiten bij een bepaalde groep die op een bepaalde manier is samengesteld. En in een dorp kom je meer verschillende mensen tegen. Net zoals je op de basisschool meer verschillende soorten gezinnen tegenkomt dan op het VWO. Dat is al uitgesorteerd. Dus in die zin is het minder uitgesorteerd in het dorp. Aan de andere kant kom je in de kerk ook allemaal christelijke mensen tegen. Dus het vond ook wel opvallend dat beide gasten komen uit een christelijke buurt. Hè. Barneveld is natuurlijk echt onderdeel van de Bijbelbelt. Ja. En Balkbrugge ook. Dat geldt niet voor het hele platteland.
Nee. Wel voor grote delen van het platteland? Of valt het ook wel mee?
Dat valt wel mee. De Bijbelbelt is een relatief klein gedeelte. Groningen is eerder, heeft eerder een communistische achtergrond. In ieder geval Oost-Groningen. En Limburg is de katholiek.
Ja, precies.
Zeeland is ook christelijk. Maar Overijssel, gemengd, Achterhoek, gemengd.
Bettina, ik dacht dat het ook een sociologische stelling was dat we in Nederland, of het nou stad of platteland is, eigenlijk steeds meer dezelfde dingen zijn gaan vinden over dieper liggende waarden. Bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Dat hoorde ik bij onze laatste gast niet direct terug.
Hij heeft het natuurlijk over zijn eigen ervaring. En over zijn identiteit. En het is iets anders wat je bent of hoe mensen in zijn algemeenheid ergens over denken. Ik heb het een keer opgezocht bij het CBS, het was wel een aantal jaren geleden, en daar bleken over homoseksualiteit geen verschillen in meningen te bestaan tussen stad en platteland. Die verschillen hangen meer samen met geloof. Nou, zou je kunnen zeggen, er zijn er misschien meer gelovige mensen in bepaalde gebieden. Dat geldt zeker voor Barneveld. Barneveld denk ik gemiddeld anders over homoseksualiteit dan Amsterdam. Maar dat heeft niet zoveel te maken met zijn ligging als met de samenstelling van de bevolking.
Ik weet eigenlijk voornamelijk dat ze ook heel veel kippen hebben. Dat is eigenlijk het enige wat ik over Barneveld weet.
Dat is ook zo. Het ene en het andere had volgens mij geen verband.
Nee, precies.
Waarmee we dus wel de conclusie kunnen trekken dat deep down we in heel Nederland, of het nou stad of platteland is, meer hetzelfde zijn gaan denken over dieper liggende waarden ten aanzien van homoseksualiteit, racisme.
Dat blijkt uit de statistieken. De dagelijkse ervaring, of de kans dat je dagelijks veel mensen van een andere identiteit en een ander geloof tegenkomt, of een andere kleur, is in de stad groter dan op het platteland. Zoals ik al zei, het platteland is witter.
Ja, dat merk ik zelf altijd wel. Als ik ga graag op vakantie op het platteland in Nederland. En dat vind ik heel leuk, maar ik merk altijd wel dat het is voor mij natuurlijk ook een cultuurshock, maar voor hen ook, zeg maar. Ik heb zelf een kleurtje voor de luisteraars thuis. Dat kunnen ze natuurlijk niet zien door de radio heen. Maar dat merk je wel. Dat mensen dat valt mij maar op.
Ja, tegelijkertijd zijn er op het platteland ook veel initiatieven geweest toen met die grote migratiegolf een opvang van vluchtelingen. En er zijn ook dorpen waar allerlei initiatieven worden georganiseerd. En er zijn heel veel AZC's in het landelijk gebied. Dus tegelijkertijd is het wel zo. Ik bedoel, op zich worden natuurlijk statushouders verdeeld naar, volgens een bepaalde sleutel. En dat gaat naar bevolkingsdichtheid. Maar het is ook vaak zo dat veel statushouders met een kleurtje liever in de stad wonen. Onder andere omdat ze
opvallen,
omdat er weinig werkgelegenheid is, omdat er weinig openbaar vervoer is. Ja. En weinig kans dat ze mensen van hun achtergrond tegenkomen.
Ja, precies.
En velen komen ook uit de stad en willen dan weer graag terug naar de stad.
Ja.
Bettina, we kijken ook soms verlekkerd, zeker beleidsmakers, naar het platteland als het gaat om zogenoemde zorgzame gemeenschappen. Mensen die het heft in eigen hand nemen, de zorg zelf gaan organiseren, zorgen voor allerlei welzijnsvoorzieningen. Austerlitz is een bekend voorbeeld, maar ook in Elsendorp, Amerika. Hoe beschouw jij die ontwikkeling?
Ja, ik wil er twee dingen over zeggen. Ik denk aan de ene kant zijn het echt heel veelbelovende ontwikkelingen en zogenaamde sociale innovaties waar we een hoop van kunnen leren. En ze komen ook wel voort uit een soort traditionele gemeenschapskracht. En in veel dorpen is men daar ook terecht heel trots op en zegt dat is typisch platteland. Hè, want wij staan klaar voor elkaar en we stropen de handen uit de mouwen en we weten van aanpakken. Aan de andere kant zeg ik altijd, je krijgt het niet gratis en voor niks. Want het kost ook heel veel inzet en kracht om het te organiseren. En wat we zien is dat die initiatieven enerzijds heel erg afhangen van vrijwilligers. En die moeten er zijn en je moet het kunnen doorgeven. En dat blijkt ook op het platteland steeds moeilijker te zijn. Ook in de stad trouwens, maar ook op het platteland. In onze regels zijn er niet op ingesteld. Hoe krijg je, want het kost natuurlijk toch, als zij zogenaamde zorgcoöperaties inrichten en woningen voor ouderen bouwen of multifunctionele accommodaties waar ook dagbesteding is, die moeten wel gefinancierd worden en die moeten wel op de een of andere manier in stand gehouden worden. En dat gebeurt door allerlei financieringsbronnen met elkaar te koppelen. Maar als er dan vervolgens eentje wegvalt, dan dreigt het geheel in elkaar te storten.
Zeg je daarmee indirect dat beleidsmakers misschien iets te makkelijk denken over deze ontwikkeling, hè, van zorgcoöperaties, met name niet alleen op het platteland overigens, in steden zien we ze ook, te makkelijk denken dat ze daarmee de personeelstekorten in de zorg en het geldgebrek kunnen oplossen?
Ik denk dat ze te makkelijk denken over hoe je dit soort initiatieven kunt stimuleren. En vooral niet alleen maar stimuleren dat ze beginnen, maar ook ondersteunen zodat ze blijven voortduren. En dat heeft ook onder andere bijvoorbeeld te maken dat heel veel van deze initiatieven, die kunnen dan wel subsidie krijgen soms, maar die moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden voor een nieuw project. En elk jaar weer een beetje anders. Dat kost heel veel tijd, kost heel veel moeite en is eigenlijk steeds afgestemd op iets nieuws. Terwijl je
juist die continuïteit
Die continuïteit nodig hebt.
Zou dat ook nog bijdragen aan toch misschien gevoelens van weerzin voor de overheid? Zo dit soort administratieve romslomp?
Nou, wat ik zie in veel dorpen, want ik bedoel, de gemeentes werken heel veel samen met dat soort initiatieven en hebben er vaak ook heel veel sympathie voor en willen ze ook ondersteunen, maar vechten ook met die regels, hè, en hoe het moet. Maar veel hebben tegenwoordig een dorpscoördinator die, zeg maar, als een soort spin in dat netwerk allerlei dingen tussen die zorgzame gemeenschappen organiseert. Dus dat niet alles hangt op vrijwilligers, maar dat er ook iemand is voor die, wiens werk dat is. Zowel die dorpscoördinator vanuit de gemeente, die continu contact houdt en weet wat er speelt en je kan informeren en je ook helpt om die formulieren op een handige manier in te vullen, als een dorpsondersteuner die verschillende groepen bij elkaar zoekt. En zegt, oh ja, maar jij bent toch handig in dit? Zou je niet kunnen helpen hier? Dat zijn eigenlijk al tamelijk simpele oplossingen die al helpen.
En is het ook echt iets van het platteland, dit soort type initiatieven? Dit zelforganiserende zorginitiatieven bijvoorbeeld?
Nou ja, je hebt ook Rotterdam Vrijstaat. Hè? Dus het is niet uniek, maar het is wel iets wat misschien meer kans maakt op het platteland. Daar hebben we immers naborskap, Minskip, historische banden, nog een rijker verenigingsleven. Of?
Ik denk dat de achtergrond of de herkomst anders is. In beide gevallen gaat het natuurlijk om mensen die denken van kom op, dat kunnen we zelf. Dit laten we niet gebeuren, dit pakken we aan. En dan in beide gevallen zijn er denk ik een paar figuren die dat trekken. En die mensen weten te binden en die handigen, die ook weten bij wie je moet zijn. Ik heb het idee, maar goed, ik weet het beter van dorpen dan van steden, dat het in veel dorpen een langere achtergrond heeft en gemengder is qua groep die daarbij betrokken is dan in de stad.
En wat bedoel je met gemengde qua groepen?
Nou ja, dat je dan weet, oh, die weet, dat is een bouwvakker, die kan makkelijk naar die materialen komen. Die weet heel veel van elektriciteit. Die had vroeger bij de Rabobank gewerkt. Die weet wel hoe dat moet met begrotingen.
Ja, dwars door alle lagen.
Dwars door alle lagen heen. En vaak ook voortkomend uit vereniging van de voetbalvereniging en de padvinders en de ouderraad. Dus in die zin meer geworteld in dat dorp. En ik heb het idee dat het misschien wat meer bubbels zijn die bepaalde initiatieven in de stad doen. Maar dat laatste weet ik eigenlijk niet zo goed.
Maar je zou niet durven zeggen dat zorgzame buurt of zorgzame dorpen een hobby zijn van hoger opgeleiden?
Nee, zeker niet.
Wat kan het kabinet Schoof eigenlijk doen om de kloof te overbruggen?
Nou, heb ik recentelijk samen met collega's van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gedaan om te inventariseren wat er in andere landen in Europa zoal gebeurt aan het instand houden van voorzieningen. En wat we zijn tegengekomen zijn toch een aantal landen en regio's die heel duidelijk een visie hebben op de toekomst van het landelijk gebied. En daarbinnen dan het instand houden van voorzieningen en ook het ondersteunen van initiatieven. En bijvoorbeeld in Schotland heeft men een Community Empowerment Act die ook inhoudt dat gebouwen ter beschikking worden gesteld en leningen worden verstrekt om vervolgens iets te doen met die leegstaande gebouwen. Dus je moet wel een plan hebben, maar als je een plan hebt, kan je aankloppen bij de overheid, dan kan je die leegstaande winkels of die leegstaande school krijgen en krijg je ook subsidie om die vervolgens te ontwikkelen. We hebben in Nederland wel die zogenaamde right to challenge. Dus je kan de overheid uitdagen en zeggen, dit kan ik beter dan jij.
Gebeurt bijna niet, hè?
Ja, want veel meer dan die right to challenge is er niet. En je hebt wel iets nodig om die dan vervolgens uit te voeren. Maar er zijn wel dorpen en dorpscoöperaties die dat soort taken hebben overgenomen, onder andere in Friesland. En op die manier ook een, zeg maar, een mechanisme hebben gevonden om zelf geld te genereren als dorpscoöperatie, die ze vervolgens weer investeren in instand houden van voorzieningen. Dus eigenlijk daarvoor zorgen dat ze autonomie creëren en onafhankelijker zijn van die overheid die al dan niet besluit om ergens geld in te stoppen.
Ja, wat ik ook wel eens heb begrepen, is dat zoiets als de woningnood, wat natuurlijk in de steden een groot probleem is, eigenlijk net zo goed ook op het platteland ook een probleem is, toch? Dat sommige mensen misschien wel in het dorp van hun ouders willen blijven wonen, maar dat er eigenlijk ook te weinig woningen worden bijgebouwd.
Dat is zeker zo. Er is in veel dorpen behoefte aan woningen, betaalbare woningen voor jongeren. Want soms zijn de woningen die onbetaalbaar zijn en die opgekocht worden door mensen van elders. En het gaat om de woningen, maar het gaat ook erom om de jongeren in het dorp te houden. Want die jongeren die in dat dorp blijven, die gaan zich ook inzetten voor het dorp. Die gaan wellicht een rol spelen in die zorgcoöperatie en daarmee, zeg maar, de toekomst van het dorp veiligstellen. Dat zit daar ook achter. Dus het gaat om de woningen. Het gaat de jongeren om de woningen. Het gaat de jongeren om te blijven. Maar het gaat het dorp ook daarom om die actieve burgers van morgen te houden.
Zijn de niet geringe woningbouwambities van het kabinet Schoof een beetje gelijk verdeeld over stad en platteland?
Nou, daar is dat straatje voor elk dorp. Hè? Dus er zijn wel door Hugo de Jonge toen de tijd afspraken gemaakt dat er niet alleen maar dat er ook gebouwd wordt in dorpen voor mensen uit het dorp. En er zijn dorpen die dat zelf regelen met jongeren om zelf te bouwen. Ik denk dat iedereen nog moet zien wat daarvan terechtkomt.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat gevoelens van miskenning niet kleiner worden als je zelf geen woning kunt vinden in het dorp en er mensen van buiten of misschien zelfs wel de stad de duurdere woningen daar met gemak met hun overwaarde van hun Amsterdamse grachtenpand zo flats neerleggen, toch? Dat lijkt me heel frustrerend. Eigenlijk.
Ja, dat is
die
zich
verder ook misschien ook helemaal niet inzetten voor de gemeenschap.
Dat wisselt. Sommige nieuwkomers doen dat wel en komen ook om voelen zich ook aangetrokken door die gemeenschapskrachten en dat idyllische samen dingen doen. Maar wat je hier ook ziet is zeg maar die spanning tussen het individuele belang en het collectieve belang. Want het zijn wel dorpsbewoners die dat huis voor veel geld verkopen. Dus die kunnen veel geld krijgen voor dat huis wat ze kopen. Veel meer als dat iemand koopt van buiten dan een jongere van binnen de woon, binnen het dorp. Terwijl ze tegelijkertijd ook belang hebben bij de toekomstige vitaliteit van het dorp. Dus dat is best wel een moeilijk mechanisme. En ook daarom zou ik het heel erg belangrijk vinden dat de overheid meer kijkt van wat willen wij eigenlijk met dat platteland van morgen. Wat willen we daarmee en waar moeten we dan nu in investeren? Want alles wat je nu verliest aan jongeren, aan bewoners, aan voorzieningen, dat krijg je niet makkelijk weer terug.
En dat zou misschien ook nog wel een individuele opgave kunnen zijn. Ik las onlangs in Trouw van volgens mij jongeren in Zutphen, dacht ik, die heel lang op zoek waren naar een woning. En toen uiteindelijk de woning van een op leeftijd geraakte dame die graag de woning wilde doorverkopen aan mensen in haar eigen kennissenkring en bewust niet aan mensen van buiten de stad in dit geval dan eigenlijk. Maar dat zou natuurlijk ook een mooi voorbeeld kunnen zijn misschien. Mensen niet alleen maar altijd gaan voor de grootste zak gelden.
Nee, die voorbeelden zijn er ook in dorpen waar bijvoorbeeld dan... Maar dan moet je dus als collectief aan de slag. En moet je denken, wat willen we in dit dorp? We willen graag dat de jongeren blijven. Want een van de problemen is doorstroom. Hè? Dus dat ouderen heel lang in die woningen blijven wonen die eigenlijk te groot zijn. Maar er is ook niets in het dorp waar ze naartoe kunnen. En er zijn voorbeelden van dorpen waar ze ook voor ouderen hebben gebouwd. En dan die woningen die leeg zijn gekomen voor jongeren waren. Maar dan creëer je dus een gezamenlijke aanpak en ook een gezamenlijk belang. En dat is belangrijk.
Ik zou wel even met iemand willen spreken die een zorgzame gemeenschap heeft opgericht.
Maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk?
Bert Heibulder, goedemiddag.
Jij woont in Amerika met een C. Dat ligt voor de luisteraars uit de stad in het noorden van Limburg. En jij hebt 10 jaar geleden ben je een van de oprichters geweest van... nu moet ik even oefenen of ik dat goed heb uitgesproken. Het Lefhoes.
Hey, geweldig, goed. Super.
Ja, het was niet in één keer goed hoor. Ik heb geoefend. Wat is het Lefhoes, Hai?
Het Lefhoes, ja, dat is eigenlijk een heel oud gebouw, wat begonnen eerst als pastorie, later klooster geworden en daarna heeft er de huisarts gewoond. En nog later, en daar ben ik bij betrokken geweest, is daar een gezondheidscentrum ontstaan.
En hoezo is dat ontstaan? Was daar noodzaak toe?
Nou, de huisarts die kwam op een leeftijd dat hij ging stoppen, of aan zou komen dat hij ging stoppen. En hij wilde eigenlijk Amerika niet onverzorgd achterlaten en heeft toen met een aantal mensen nagedacht over de toekomst van Amerika, maar ook over de gezondheidszorg in Amerika. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het oprichten van een gezondheidscentrum, dat wij het Lefhoes genoemd hebben. En het woord gezondheidscentrum, dat is eigenlijk... eigenlijk houdt het veel meer in, want er zitten ook een aantal maatschappelijke activiteiten in dat gebouw. Maar ook een aantal medische activiteiten. En er zit in het kort zit er een vitaliteitscoöperatie in. Amerika leeft, Amerika left in het dialect. En dat is eigenlijk wat we toen voor ogen hadden om zelf zaken te gaan regelen en zelf een deel van de zorg op te pakken.
Ja, jullie hebben ook een bibliotheek en een restaurant inmiddels. En jullie doen aan tuinieren. En het inspirerende is natuurlijk dat het zijn allemaal bewoners die dat, behalve de dorpsondersteuner, hè, die is voor een paar uur betaald in dienst, dat het allemaal mensen zijn die dat vrijwillig doen.
Ja. Er is een hele club van vrijwilligers rondom dat Lefhoes actief. Ja.
En wat zou jij nou als motiverende factor noemen wat verklaart dat zoveel bewoners van Amerika dit uit zichzelf doen als vrijwilliger?
Ja, in dorpen als ons dorp, een relatief jong dorp, Dus eigenlijk een groot gevoel van betrokkenheid op elkaar.
En is er misschien ook een historische achtergrond?
Ja, waar Amerika nu ligt, aan de rand van de Peel, zeg maar. Dat was vroeger ook echt het gebied de Peel. Hè. Het was allemaal heidegrond en er zat turf in de grond.
Het is een dorp van turfstekers, historisch gezien.
Ja. Ja, je begrijpt, in die beginperiode hadden de mensen elkaar heel erg hard nodig. Hè. Dat samen dingen doen, dat omzien naar elkaar was eigenlijk al... Ja, vanaf het begin was dat zo'n beetje de mentaliteit in het dorp. En ja, dat hebben we mooi vast kunnen houden.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, hij hier, Tara trouwens, co-host hier naast Marcel. Het Lefhuis is eigenlijk ontstaan omdat de arts vertrok. En het is dan nu een zorgcentrum, maar het wordt gerund door vrijwilligers. En ik ben dan benieuwd hoe ik dat dan voor me moet zien als iemand dan een zorgbehoefte heeft. Iemand is ziek. Hoe lossen jullie dat dan op?
Nou ja, nee, je moet het niet zo zien. Kijk, binnen het Lefhuis heb je natuurlijk de professionele zorg. De huisarts, de apotheek of uitdeelpost. Er zit een fysio-ergotherapeut, er zit een podotherapeut, een cesartherapeut. Die zijn als professional actief in het Lefhuis. Dat wordt niet gedaan door vrijwilligers natuurlijk. Dat zou niet zijn. Nee, maar de functie van de dorpsondersteuner is wel vaak ook... Dat heeft tot resultaat dat ze helemaal niet bij de huisarts terecht zouden komen.
Ah, okay.
Als iemand met een probleem zit en gaat daarmee naar de dorpsondersteuner, dan kan het soms al voldoende zijn als er daar een oplossing gezocht wordt. Waardoor diegene die naar de dokter zou moeten, afhaakt en zegt van ja, dit is zo netjes opgelost of zo goed opgelost. Ik kan verder.
Ik wilde nog een heel andere vraag aan je stellen, Harry. We hadden het net met Bettina over miskenning. Hè? Gevoelens op het platteland. Dat er wordt neergekeken door mensen uit de stad. Als ik jou zo hoor, heb jij daar geen last van. Klopt dat?
Nee, daar heb ik geen last van. Nee. Kijk, in mijn ogen heeft het platteland een fantastisch verhaal. Kijk, lukt het de overheid niet om iets te realiseren, dan doen we het zelf. In een dorp als Amerika is geen openbaar vervoer. Dat is een keuze die gemaakt is door de provincie. Maar tegelijkertijd biedt de provincie aan om een vervoersinstantie te organiseren binnen het dorp. Vervoer op maat. Wij noemen dat dan vervoer in Amerika. En wij zorgen met een stuk of 20 vrijwilligers die met hun eigen vervoer mensen van A naar B brengen. Ik ben zelf op donderdagochtend ben ik vrijwilliger en ik heb altijd een stuk 4-5 ritjes.
Wij gaan hier nog heel even door zonder jou en dan sluiten we af. Heel veel dank, Hai, en ontzettend veel succes met jullie Lefhuis.
Ook heel succes met het programma.
Dankjewel. Zou zo'n Lefhuis in de stad ook kunnen bestaan, denk je?
Ik denk in sommige wijken wel. Waar zo'n gevoel van gemeenschap is. Of misschien ook iets waardoor je dan dat gevoel van gemeenschap steeds weer produceert, hè, en aanwakkert. Want dat hoor je hem heel duidelijk zeggen. Wat ik ook heel mooi vind is die trots en die liefde voor die plaats die eruit spreekt. Hè. En dat zei ik helemaal in het begin. Heel vaak wordt er gedacht van oh, dit is daar allemaal ellende en alles gaat achteruit. In heel veel van die gebieden is men waanzinnig trots op de eigen regio, het eigen dorp. En vindt het er fantastisch wonen en wil dat in stand houden. En daar komt die drijfveer van. En als dat niet lukt of als het gefrustreerd wordt door regels of door allerlei maatregelen die daar dwars doorheen fietsen, dan wordt men boos.
En je zei eigenlijk al, het kan eigenlijk ervoor zorgen dat er zoiets als gemeenschapszins ontstaat, maar het is eigenlijk ook wel makkelijk als dat er al is om het ontstaan tot een succes te brengen.
Nou, we hebben een keer onderzocht wat zijn dat eigenlijk voor dorpen waar dat soort initiatieven ontstaan. En dat zijn vaak dorpen waar men al heel lang van alles voor elkaar organiseert. En soms was dat heel klein. Weet ik wel, een kerstfeest of een paasweek of een zomerweek voor kinderen. Maar dat bouwt dat geloof in elkaar. En dat je weet van oh, die kan ik altijd vragen, die doet altijd mee.
Een soort sociale infrastructuur.
Ja, een soort humuslaag zou je kunnen zeggen. En stap voor stap ga je dan ingewikkeldere dingen doen. Je begint niet met een zorgcoöperatie. je begint met andere dingen. Ja. En zo, ook zo'n dorpscoöperatie die dan op een gegeven moment eigen inkomsten genereert. Of je een energiecoöperatie of door taken van de overheid over te nemen. Die hebben ook een lange traditie over het algemeen.
Dus eigenlijk zou de opdracht aan de kabinet Schoof zijn om dit soort projecten vooral te ondersteunen en niet te frustreren.
Maar als nou het nieuwe kabinet, want wij gaan echt voor een goed Nederland, zowel in de stad als op het land, zowel in het centrum als in de periferie. En dat zien we allemaal als ons belang. En meer uitgaan ook van dat idee van, we hebben elkaar ook nodig, die wederzijdse afhankelijkheid. En minder die houding, oh ja, jullie redden het niet, we willen best wel een beetje. Meer zo van,
wat minder paternalistisch. Ja,
dat, die neiging is er vaak wel. En dat op waarde schatten en zeggen, dit zijn gebieden die zijn mooi, die zijn belangrijk, daar willen we iets mee. Die vitaliteit willen we in stand houden. En daar investeren in, dat zou mooi zijn. En niet dat idee wat nu vaak is van, ja, maar daar is eigenlijk niks. Oh, daar kunnen dan mooi de windmolens. Oh, daar die wapens. Oh, die kunnen daar prima die wapenopslag kunnen. Of de asielzoekers.
Ja.
Want dat is, ja, daar is toch plek. Daar woont toch niemand.
Ja.
Er zijn alleen maar boeren. Ja, dat is niet zo.
Nee. Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting, denk ik, Marcel.
Bettina, ontzettend bedankt. Het was zeer leerzaam.
Graag gedaan.
Volgende editie zijn we weer terug. Dan gaan we het over het klimaat hebben. En misschien moeten we nog tegen de luisteraars zeggen dat we een tijdje zijn weg geweest. Maar dat is omdat ik tussendoor een baby heb gekregen. Mochten nou luisteraars denken, waarom was er een half jaar lang geen sociologie-show?
Ja, we zijn zo lang weg geweest dat je kunt bevallen en weer op kunt staan. Hè?
Ja.
Dat is zo ongeveer.
Maar vanaf nu zijn we er gewoon weer. In ieder geval elke maand, toch? Ongeveer.
Hé, leuk. De sociologie-show.